aan de begrafenis, zo de Heere wil, morgenochtend om 10:30 van het overleden lichaam van onze zuster Beyer Bingley. Morgenochtend 10:30 op de begraafplaats Oud-Kralingen. Vooraf om 9:30 is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum Goedzee aan de Boezemsingel. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen een tweetal coupletten uit Psalm 81. Psalm 81, daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 81, vers 1 en vers 4. Zing nu blij te moe het machtig opperwezen ene lofzang toe, want dit is het bevel van de Heere der Heren. Psalm 81, het eerste en het vierde vers. In gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijden wij ook vanmiddag het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Wij doen dat vanmiddag met de woorden van artikel 13 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Na de belijdenis van het christelijk geloof zingen we uit dezelfde Psalm 81 het zevende vers.
Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordonnantie, hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijk verstands, dezelfde willen wij niet curieuselijk, dat is nieuwsgierig, onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bijgeval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil onze vaders, waarop wij ons verlaten, weten dat hij de duivelen in toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwalingen der Epicureeën, dewelke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Tot zover.
Wij lezen nu het heilig woord van de Heere in het derde boek van Mozes, Leviticus. Een gedeelte uit hoofdstuk 23. Leviticus 23, vanaf vers 23 tot en met het einde vers 44. Ik zei u, Leviticus 23, de versen 23 tot en met 44.
En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: in de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult de Heere vuuroffer offeren. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: doch op de tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult de Heere een vuuroffer offeren. En op diezelfde dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag om over uw verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren, uw Gods. Want alle ziel welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ook alle ziel die enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die ziel zal ik uit het midden van haar volk verderven. Gij zult geen werk doen. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen op de negende der maand in de avond, Van de avond tot de avond zult gij uw Sabbat rusten. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende, op de 15e dag van deze 7e maand zal het feest der loofhutten 7 dagen de Heere zijn. Op de 1e dag zal een heilige samenroeping zijn. Geen dienstwerk zult gij doen. 7 dagen zult gij de Heere vuuroffers offeren. Op de 8e dag zult gij een heilige samenroeping hebben. En zult de Heere vuuroffer offeren. Het is een verbodsdag. Gij zult geen dienstwerk doen. Dit zijn de gezette hoogtijden des Heeren, welke gij zult uitroepen tot de heilige samenroepingen, om de Heere vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankoffers, elk dagelijks op zijn dag te offeren. Behalve de sabbatten des Heeren, en behalve uw gaven, en behalve uw geloften, en behalve al uw vrijwillige offers, welke gij de Heere geven zult. Doch op de 15e dag der 7e maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des Heere feest 7 dagen vieren. En op de 1e dag zal er een rust zijn, en op de 8e dag zal er een rust zijn. En op de 1e dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken en meien van dichte bomen, met beekwilgen. En gij zult voor het aangezicht des Heeren uw Gods 7 dagen vrolijk zijn. En gij zult dat feest de Heere 7 dagen in het jaar vieren. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. 7 dagen zult gij in de loofhutte wonen. Alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutte wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Ik ben de Heere, uw God. Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des Heere tot de kinderen Israëls uitgesproken. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed en hem bidden om zijn zegen in deze dienst. Onze voorbede geldt onze broeder Landman, die vanmorgen in het ziekenhuis is opgenomen met hartklachten. Laat ons samen de Heere zoeken. Deze dag is een dag van u, Heere. Deze dag waarop we samengekomen zijn. Maar het geldt niet minder alle dagen die achter ons liggen, die u ons gegeven hebt. Het waren ook dagen van u. Ja, het waren tegelijkertijd ook dagen van ons. Maar u bent de eigenaar. Ook van de tijden van ons leven, van de uren en van de dagen, van de weken en van de maanden. En al onze tijden, Heere, zijn in uw hand. U bent de eigenaar, de rechtmatige eigenaar. U beschikt erover, ook in de toediening en in de toedeling van de dagen van ons leven aan ons. En wij, nee, wij zijn niet de eigenaar. Wij mogen ze bezitten. Wij mogen ze besteden. Wij mogen ze als heilige dagen, o Heere, doorbrengen. Dat is de bedoeling. Zoals wij zelf een geheiligd leven dienen te leiden, zo moeten ook onze dagen geheiligd zijn. Gestempeld door het besef dat ze afkomstig zijn van u, de heilige, de grote, de majesteitelijke God, die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid bent, maar die u zelf ook bemoeit met de aardse tijd en met de levenstijd van ieder van ons. En om dat te gedenken, om zo terug te zien, om zo omhoog te zien, om zo, Heere, als u het geeft, En de woorden van onze tekst zullen er aanleiding toe geven als u het geeft om ook vooruit te zien. Daartoe zijn we samengekomen. Wij, zwakke, broze, nietige mensen. Want we hebben onze biddag achter ons, Heere. Meer dan een half jaar geleden. En toen konden we onszelf en elkaar niet garanderen dat we elkaar op de dankdag opnieuw zouden zien. En wat ons betreft, geeft u het ons. Wij mogen het constateren. Wij mogen het vandaag dankbaar constateren dat u ons al die tijd gespaard hebt. Maar vanzelfsprekend was het niet. En is het nog niet. En wij weten dat ook wel, Heren. Want in de tussentijd is er heel wat gebeurd. Zijn er van ons die met ons deze tijd begonnen zijn? In de kerk of toen al niet meer in de kerk. Maar toch, ze waren onder ons. En ze behoorden bij ons. En nu zijn ze er niet meer. En nu is het vandaag dankdag. En dan zal het voor menig een, in ieder geval sommigen, heren onder ons, moeilijk zijn om vandaag te danken. Dan terugziende, dan wordt de pijn weer extra gevoeld. En dan denkend aan wat passeerde, dan is er een schrijnend gevoel van pijn en rouw en verdriet. En we brengen het vandaag allemaal mee, Heren. We brengen het bij u. En we leggen het voor u neer. En we bidden u. Laat, Heren, er toch iets zijn vandaag. Door de dienst van het woord, van uw woord. Waardoor dat alles overstemd wordt. Toch, door datgene wat uw woord ons vandaag leren wilt. Vanmiddag en als u het geeft, vanavond. Wilt u erbij zijn? Wilt u erin meekomen? Laat ons niet alleen, Heren. Laat uw dienaar niet alleen staan op de kansel. Laat ieder die luistert, hier in de kerk, of met ons mee via de kerktelefoon, dat niet alleen behoeven te doen. Maar schenk uw geest, zodat het ingang vindt, zodat het verwerkt wordt, zodat het een plaats heeft, zodat het zijn werk doet, Heren, zodat het ons bij u brengt. Daartoe schenkt ge ons uw woord, dat het ons leven aan u verbinden zou, Heren, ook vandaag. En dat we zulke broze, kwetsbare mensen zijn, dat heeft onze broeder Landman met zijn vrouw vanmorgen ook al ervaren. Toen de pijn die hem trof en de onrust die er was, hem in het ziekenhuis bracht. En hoe het nu is, we weten het niet. Maar we dragen hem en zijn vrouw aan u de Heere op. Gedenk hem, Heere. Wilt u zich over hem ontfermen? Wilt u hem bewaken en bewaren? U wilt toch de bewaarder van ons hart zijn? Wilt u het heel letterlijk op dit ogenblik, op deze dag voor hem zijn, Heere? En wilt u hem omringen? Gedenk ons allen in uw trouwe zorg. Wij worden in deze dagen geschokt door de berichten die onze oren bereiken. En die ons weer een ogenblik stilzetten. Met name gisteren. Dat verschrikkelijke gebeuren. Dat koelbloedig en ook bloedig een eind werd gemaakt aan het leven van een mens. In reactie op uitingen en woorden. En heren, wij behoeven daar verder geen oordeel over uit te spreken. Dat oordeel ligt bij u. Maar het is wel een sprake. Een sprake van de verruwing in onze maatschappij. Ja, ook met het woord. En zeker wanneer er kogels rondvliegen en een mes flitst. En een brief wordt achtergelaten. Ach, heren. Ontfermt u zich. Ontfermt u zich over ons arme volk. Dat zo van u wegdrijft. En dat er ook geen weg mee weet. En dat allerlei verklaringen geeft. En meningen ten beste geeft. Maar Heer, het is alles zo buiten u en zo zonder u. Laat de sprake ervan, Heer, niet uitkomen in allerlei kabaal op de Dam in Amsterdam. Maar in de stilte van een binnenkamer. Waarin de mens een hart uitstort voor u. voor zichzelf en voor zijn gezin en voor zijn gemeente en voor zijn stad en voor zijn land. Wees ook, Heere, met die bevolkingsgroep, dat van de Marokkanen dat nu wordt aangewezen. Wat daar ook van zij, o almachtige God, geef nog toenadering tot elkaar. En wend en neig de harten om elkaar te verstaan, ook in de diepste motieven. Zie zo op ons neer. We bidden om de opening van uw woord. En straks ook, als we nog dieper en nader u, onze nood en onze zorg, u willen voorleggen in het gebed na de prediking. Geef het ons dan, Heere, dat uw geest ons deel is, de geest der genade en der gebeden. Wees zo in uw trouwe zorg met ons. Wilt u in deze dienst ons gedenken tot de eer van uw naam. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nu, gemeente, uit Psalm 66. Psalm 66, het zesde en het zevende vers. Het zesde vers: door 's hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. En daarna ook het zevende vers. Psalm 66, vers 6 en vers 7. En die offers, die gaven, die mag u ook zo dadelijk in concrete vorm de Heere schenken, de Heere zegene u. tekst voor de prediking vanmiddag op deze dankdag. Deze dankdag voor gewas en arbeid, gemeente, vindt u in het schriftgedeelte dat we al lazen, Leviticus 23. En dan met name dat gedeelte dat betrekking heeft op het loofhuttenfeest. En dat zijn de versen 33 tot en met het einde, vers 44. Dat samen vormt onze tekst. Ik volsta nu met u nog voor te lezen de versen 39 en 40 uit Leviticus 23. Daar klinkt de stem van de Heere via Mozes tot het volk als volgt. Doch op de 15e dag van de 7e maand, als ge het inkomen van het land zult ingegaderd hebben, zult ge des Heeren feest 7 dagen vieren. Op de 1e dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. En op de 1e dag zult ge u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken en meien van dichte bomen met beekwilgen. En ge zult voor het aangezicht van de Heere uw God 7 dagen vrolijk zijn. Tot zover. Het is een woord van de apostel Paulus, gemeente, geschreven aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Verblijd u te allen tijden. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. Zo aan het eind van zijn brieven, wij vinden dat in elk van de zendbrieven, noteerde de apostel een aantal praktische raadgevingen en vermaningen aan de gemeente tot wie hij zich richtte. Dus ook dit woord, bid zonder ophouden, en dat, dankt God in alles. Dat is een woord dat op een dag als deze wel mag blijven haken. Dankt God in alles. Geliefde gemeente, dat is onze roeping. Daar heeft de Heere recht op. En hij maakt er aanspraak op ook. Al is het door middel van de dienst van deze middag, waarin we daaraan herinnerd worden. En aan een woord als dit, gevloeid uit Paulus' pen, dankt God in alles. Dat is nogal een opdracht. In alles de Heere danken. In ieder geval kunnen we wel zeggen dat nu we vandaag eenmaal, en ik hoop ook andermaal, nu we zo samen zijn onder het woord, dat we ons bevinden in de weg die de Heere door middel van dit woord van de apostel aanwijst, om de Heere te danken. En dat ook te doen door middel van zo'n speciale dag met twee bijzondere diensten zoals we die vandaag ontvangen. Niet dat deze dankdag door de Heere zo speciaal ons opgedragen is. Zoals bijvoorbeeld de zondag, een ingezette dag waarvan we de grond in het woord van de Heere vinden. Nee, dat niet. En toch, het is in een traditie die we lief hebben, dat we zo op deze eerste woensdag van de novembermaand samenkomen. Dat was, gemeente, in het Oude Testament anders. Daar was aan het volk wel een speciale dag. Ja, zelfs een speciale week geboden om zich daarin heel bijzonder te richten op de Heere met dankzegging en met uitingen van erkentelijkheid. Een speciale dankweek, 7 dagen lang. De Heere danken voor verkregen zegeningen en ootmoedig gedenken aan de weg waarin de Heere het volk had geleid. En dan doel ik, en u zult dat begrijpen, mede in het licht van de tekst die ik u zojuist las, en dan doel ik op het loofhuttenfeest. Een inzetting van de Heere, een feest dat heel bijzonder het karakter had van een week van dankzegging. En het gold wel dat loofhuttenfeest, dat wat we inmiddels al gezongen hebben uit Psalm 81, want dit is het bevel van de Heere der Heeren. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God dat wij billijk eren. En het volk had het maar te doen ook, jawel. Wanneer we vanmiddag over de inhoud van het loofhuttenfeest samen horen, gemeente, dan zijn er met name 3 aspecten waarop ik u wijzen wil. Dat loofhuttenfeest dat wil allereerst brengen tot het gedenken van het verleden. Vervolgens tot het danken in het heden. En tenslotte tot het uitzien naar de toekomst. Het gedenken van het verleden. En dat is zo ongeveer het tweede gedeelte van dat grote schriftgedeelte dat onze tekst is. Zo ongeveer de versen 39 tot 43. Dat is het gedenken van het verleden. Vervolgens het danken in het heden. En dan gaan we terug in onze tekst en dat zijn zo de versen 34 tot 36. En vervolgens het uitzien naar de toekomst. En ook dat zal ik u straks wijzen. Het is eigenlijk wel een heel bijzonder schriftgedeelte, dat Leviticus 23. De wetten van de hoogtijden worden hier door Mozes op bevel van de Heere het volk voorgehouden. De geboden die de Heere aan het volk heeft gegeven ten aanzien van de grote feesten. We lezen in de versen 1 en 2. Daarna sprak de Heere tot Mozes zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: de gezette hoogtijden van de Heere, welke gij uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn. Deze zijn mijn gezette hoogtijden. De Heere zegt: die tijden, die hoogtijden, die zijn van mij. En die leg ik u als een plicht op. En dan komt er heel wat aan de orde. En daar zou heel wat over te zeggen zijn. Maar met name, gemeente, worden daar de drie grote feesten van Israël in aangekondigd. Ik zal ze u noemen. In de versen 4 tot en met 14. Daar wordt genoemd het jaarlijkse feest van het Pascha. We hebben dat gedeelte niet gelezen. U moet dat thuis nog maar eens doen. Het moet gevierd worden op de 14e van de eerste maand. In de maand Nisan. Onze maand april. Het is het feest waarop het volk gedenken moet, en dat weten onze jongens en meisjes ook wel, de wondere uitleiding van het volk uit Egypte en de sparende trouw van de Heere, wanneer dat volk niet verdelgd wordt vanwege het bloed aan de deurpost. Dat alles, dat was het voorwerp van het gedenken op het paasfeest. Maar dat was niet het enige feest. In de versen 15 tot en met 22, daar wordt het tweede feest aangekondigd, het zogenaamde wekenfeest. 50 dagen na Pascha. En daarom wordt dat feest ook wel genoemd het Oudtestamentische Pinksterfeest. Dan moest het volk er met name over nadenken en met elkaar over spreken dat de Heere in zijn goedheid zijn heilige wet aan het volk gegeven had. Daar aan de Sinaï. De wet als een omtuining, als een bescherming van het leven, binnen welke omtuining dat volk in alle vrijheid, jazeker, binnen die omtuining wel, de Heere dienen mocht. En van hem en van zijn gaven genieten mocht. En dan was daar tenslotte het Loofhuttenfeest, de versen 34 en volgende. Het derde van de grote feesten, maar dat niet in de eerste maand, maar in de zevende maand. En dat was een feest van 7 dagen lang. Een feest, staat er, den Heere. Des Herenfeest. Zo wordt het Loofhuttenfeest in vers 39 genoemd. En wanneer u meegelezen hebt en aandachtig meegelezen hebt, dan hebt u ook gemerkt dat die hele week wordt afgezonderd om daarin de Heere te dienen en hem te erkennen. Het volk wordt opgeroepen om naar het heiligdom te komen. Aanvankelijk was dat natuurlijk de tabernakel en later de tempel. En dan moesten er offers gebracht worden. En op de eerste dag, zo staat er heel nadrukkelijk, zal het een heilige dag van samenroeping zijn. Dan mag er geen enkel werk gedaan worden. Dan moet het hele volk geheel en totaal op de Heere gericht zijn om hem te danken vanwege alle zegeningen die ze ontvangen hadden. Het was een feestgemeente van toewijding aan de Heere. En denk er niet negatief over. En denk niet, wat zal dan een saaie boel geweest zijn. Maar er staat zelfs, en dat volk wordt ertoe opgeroepen, om in die week ook vrolijk te zijn. Om de Heere te dienen, niet tegen je zin in, maar om de Heere te dienen met een volkomen hart, hem toegewijd. Wel nu, wat was het bijzondere van dat Loofhuttenfeest? Nou, de naam zegt het al en het wordt ons meegedeeld in de versen 39 en volgende. dan moest in elk gezin en in elk huis een loofhut gemaakt worden. En die loofhut, jongens en meisjes, die moesten ze zelf bouwen. Je kon niet, wanneer je over wat geld beschikt, een aannemer opdracht geven van, oh ja, dat moet ook nog, er moet er nog een hut gemaakt worden, wil je dat even voor ons doen? Nee, dat moest je zelf doen. En ik stel me zo voor dat de vaders en de moeders met de kinderen in de dagen voorafgaand aan die feestweek, die dankdagweek, dat loofhuttenfeest, je zou bijna zeggen het bos introkken. Nou, er waren in Israël ook wel bossen, of anders moesten ze allerlei bomen opzoeken en ze moesten daar takken van de bomen afhalen. Nou, als je dat tegenwoordig doet, dan krijg je zo een bekeuring, maar dat gold toen nog niet. En dat moest een vrolijk feest zijn. En daar mochten de kinderen best ook met plezier aan meedoen. Het was een feest van toewijding aan de Heer. En ook de kinderen mochten op kinderlijke wijze daarin meedoen. En de takken, ze moesten meegenomen worden naar huis. En wanneer dat gebeurd was, dan moest er via allerlei vlechtwerk, via een geraamte van wat planken misschien, moest er een hut gemaakt worden dat groen was. En dat een prachtige hut moest zijn. Die loofhut mocht op het dak geplaatst worden of in de tuin. Het mocht zelfs ook in huis als je een grote kamer had. Maar elk gezin en elk huis stond onder de verplichting om zo'n loofhut te hebben. En dan moesten ze daar een hele week in vertoeven. En in die loofhut moesten ze denken aan wie de Heere geweest was. Wanneer? Wel, stel je voor dat de kinderen dat aan de ouders vroegen en dat zo'n jongen of zo'n meisje aan de vader of aan de moeder vroeg, maar waarom doen we dat nou eigenlijk? Dat doen we toch de andere weken van het jaar ook niet, om zo in zo'n hut te gaan zitten. En dan moesten de ouders het aan de kinderen vertellen. Dat ze vroeger, en wanneer het al later in de tijd was, in de vorige geslachten dus, in de woestijn gewoond hadden. En dat daar geen stenen huizen waren, maar dat ze daar in tenten woonden. Dat er een tijd geweest was dat het volk geen vaste woonplaats had. En dat er geen mogelijkheid was om de akkers te verbouwen. En dat er geen mogelijkheid was om vee te houden. Althans, een zeer beperkte mogelijkheid. En dat ze uit de hand van de Heere moesten leven. En dat de Heere ook voor hen zorgde. En dan mochten ze het zeggen en ze mochten het zingen. We werden dagelijks begenadigd, met manna hemels brood verzadigd. En er werd een lijn verder getrokken. Oh, wat een wonder. Wat een wonder dat die 40 moeilijke jaren achter de rug zijn. En dat we nu in een eigen land mogen wonen en dat het niet meer hoeft om in tenten te wonen. Nou, en dan was er natuurlijk nog wel iets. Want dan vroegen die kinderen misschien maar, hoe komt het eigenlijk dat dat wel 40 jaar geduurd heeft? 40 jaar, wat een lange tocht door de woestijn heen. En dan moesten de ouders het ook vertellen aan de kinderen. Dat dat door de zonde en door het ongeloof en door de onbekeerlijkheid kwam. En dat ze bij de grens gestaan hadden, maar dat ze weer terug moesten. Maar dat de Heere desondanks dat volk in stand gehouden heeft. En dat hij zijn belofte waargemaakt had. En dat hij door de diepten en door de ellende van de woestijn heen dat volk toch in het beloofde land gebracht had. En wanneer de ouders met de kinderen daarvan iets voelden, o ongetwijfeld, dan eindigde dat in een danklied. Dan eindigde dat in het waarachtige denken en danken van de Heere vanwege wat hij had betekend in de geschiedenis van het volk. En wat was het doel? Wat was het doel van dat alles? Wel, dat ze zouden weten wie de Heere is. Dat ze elkaar daaraan zouden herinneren en dat ze wijzen zouden op de Heere. Door de opening van die loofhut heen, want dat was ook nog een voorschrift. Die loofhut moest van boven open zijn. Wanneer die loofhut buiten stond, dan zag je door die hut heen de blauwe lucht. En dan moesten de ouders de kinderen en misschien wel de kinderen de ouders wijzen op de Heere, de God in de hemel. Die al die tijd voor hen gezorgd had, terwijl ze het niet verdiend hadden. We lezen het in vers 43. Opdat uw geslachten weten dat ik, nee niet u zelf, maar dat ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen toen ik hen uit Egypte heb uitgevoerd. En dan dat diepe, dat geladen woord waarin de Heere zich bekend maakt. Dat woord dat ook telkens herhaald moest worden tijdens dat loofhuttenfeest. Ik ben de Heere, uw God, de grote naam van de Heere. De naam Yahweh, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Die naam die moest klinken en die naam die moest aan het hart gelegd worden. Ik ben de Heere, uw God. Nou gemeente, dat is ook precies het doel waar wij voor bij elkaar gekomen zijn vanmiddag. Dat we onszelf en elkaar daaraan herinneren zouden. En daar hoeven we geen 40 jaar terug, ja dat mag wel, daar kom ik zo ook nog even op terug. Maar laten we dan eerst maar denken aan de maanden die achter ons liggen. Zo sinds de biddag bijvoorbeeld. Opdat we zouden gedenken aan de weg die de Heere met ons gegaan is. Opdat we niet achterloos gemeente voorbij zouden gaan aan al het goede dat de Heere ons geschonken heeft. Vandaag worden we geroepen tot gedenken. Ja, dat allereerst. Terugziende. Op wie hij geweest is. En dan is het dat zwaar geladen woord, geliefden. Dat woord waarin de Heere zich bekend maakt. Dat vanmiddag aan uw hart gelegd moet worden. Ik ben de Heere, uw God. En dat geldt iedereen. Er staat hier geen enkele bedenking. Er wordt hier geen enkele voorwaarde gesteld. Zo zegt de Heer het en zo moet het verkondigd worden in het midden van het volk, in het midden van de gezinnen. Ik ben de Heere, uw God. Als u terugdenkt aan de weken die achter u liggen en aan de maanden die achter u liggen en het feit dat de Heer uw leven gespaard heeft, u zegt, maar het was wel heel moeilijk. Want er is in deze afgelopen maanden heel wat gebeurd. Wat me heel moeilijk gevallen is. Misschien wel een geliefde aan je ontvallen. En het is in het midden van de gemeente gebeurd. Wel met dat alles geldt het, geliefde. In het gedenken van wie de Heere ook in deze afgelopen periode geweest is. Dat hij het zegt. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben u voorgegaan, ik heb u de weg gewezen, ik heb u beweldadigd, ik heb u gezegend, ik heb u ook in alle moeite en in al uw kruis ondersteund en ik heb u kracht gegeven, zodat u toch vanmiddag weer onder het woord van de Heere zijn mag. Of niet? Dit is het woord, opdat we hem zouden gedenken. We kunnen natuurlijk ook nog verder terug, als ik het heel concreet maak, nog even aan de hand van die loofhutten. Het volk van Israël, dat daar in die week van het loofhuttenfeest daar in zo'n provisorisch gebouwtje zat, in zo'n bouwwerkje. Het moest zich herinneren dat het niet vanzelfsprekend is om in vaste stenen huizen te wonen. Nou gemeente, dat geldt ons ook. Dat geldt ons ook. Als we om ons heen zien in deze stad, dan zien we ze ook lopen, mensen die geen huis hebben en waarvan wij misschien schouderophalend en achterloos zeggen, nou ja, daar kiezen ze zelf voor. Maar zij verkeren in omstandigheden die heel wat erbarmelijker zijn dan die van u en die van mij. Ik wil het vanmiddag maar eens heel concreet houden. Opdat we het onder ogen zouden zien, hoe bevoorrecht we zijn. Wij zijn niet beter dan al die anderen verslaafden en mensen die een juk mee torsen, waar ze geen weg mee weten. En wij, die straks als het goed is, weer naar onze verwarmde woning teruggaan, waar het dan wel iets warmer zal zijn dan hier vanmiddag, maar daar mogen we toch op rekenen dat het ons gegeven wordt. En als we eens terugdenken aan de geschiedenis, als we terugdenken aan datgene wat onze ouderen zich zeker nog wel herinneren, de tijd van de bezetting, en hier in Rotterdam van de hongerwinter. En daarna de tijd van de wederopbouw. Toen ook velen van ons geen eigen woning hadden. Toen men in tijdelijke behuizingen ondergebracht werd of moest gaan inwonen ergens. En nu? Nu heb je een eigen comfortabele woning. Zie het, geliefden, heel concreet. Zoals de Heere dat ook aan het volk Israël heel concreet voor ogen stelde. Maar blijf daar niet bij staan. Maar denk hieraan wat de Heere u leren wil. Ik ben de Heere, uw God, die het u gaf. En als we dan verder nog denken aan alles wat buiten onze landsgrenzen zich afspeelt, waar er slachtoffers zijn van oorlog en terreur, van natuurgeweld, van politieke conflicten of van onverdraagzaamheid ten opzichte van de godsdienst. Geliefde gemeente, wat is ons veel gegeven? Niet dat we ons zouden beroemen, maar integendeel, dat we ons zouden verootmoedigen. En zouden gedenken, werkelijk gedenken. En gedenken betekent ook denken. Heel concreet, ook jullie jonge mensen. Denk eraan dat het niet vanzelfsprekend is. Opdat we met al deze gedachten zouden opstijgen tot hem. En we... indruk zouden komen dat die God die ons het leven gaf en die ons spaarde bij de gezondheid en die ons vanmiddag onder zijn woord bracht, dat hij het is en dat hij het zegt: ik ben de Heere, uw God. U zegt: ja, maar daar zit nog heel wat meer in. Nou, dat horen we misschien nog wel vandaag. En dan het tweede. Want dat Loofhuttenfeest, dat was niet alleen een feest met het oog op het gedenken van de dingen uit het verleden. Maar, en dat heeft daar alles mee te maken, ook het feest van het danken in het heden. Ik zei u al dat het Loofhuttenfeest eigenlijk de dankdag van Israël was. Ja, toch eigenlijk wel de dankdag voor gewas en arbeid. En dan een heel uitgestrekte dankdag van Sabbat tot Sabbat. Zo moest het functioneren. Het was eigenlijk een inzamelfeest, een oogstfeest. U leest dat in het 39ste vers, ik las het u al voor, maar ik doe het nog een keer. Op de 15e dag, heel speciaal, die dag, op de 15e dag van de 7e maand... als gij het inkomen van het land zult ingegaderd, nou zeg maar verzameld zult hebben, dan zult ge des Heren feest 7 dagen vieren. Ze mochten het Loofhuttenfeest gaan vieren, gemeente, als de velden kaal waren, als de oogst was binnengehaald. Daarom was het Loofhuttenfeest ook een oogstfeest. Eigenlijk, en ik zeg u dat er maar bij, eigenlijk waren de drie grote feesten, alle drie oogstfeesten. Met het Pascha was zojuist de gerstenoogst binnengehaald. En moesten de eerstelingen van de gerst in het heiligdom worden binnengebracht. En bij het wekenfeest, het Pinksterfeest, was zojuist de tarweoogst binnengehaald. En moest een gedeelte van de oogst van de tarwe bij de Heere gebracht worden. Maar hier, bij het Loofhuttenfeest, dan was alles binnen. Dan waren ook de vruchten van de bomen waren afgeplukt en geoogst. De druiven en de olijven. Dan mocht het volk terugzien op alles wat de Heere gegeven had in zegeningen en weldaden. En mochten ze zien, als de Heer het geschonken had, op de volle schuren die nu lagen opgetast. En het Loofhuttenfeest bepaalde erbij dat het nou allemaal van de Heer kwam. Ook dat het volk natuurlijk zich wel ingespannen had en dat het zijn energie en zijn krachten daartoe besteed had. Maar dat het alles van de Heer was. Dat het alles gegeven goed was. En hoe moest het volk dat tot uitdrukking brengen? Wel op twee manieren. Allereerst lezen we dat het volk zich helemaal aan de Heere moest toewijden. Niet een beetje, niet half, niet alleen naar de vorm, Niet alleen bijvoorbeeld 's middags even naar de kerk komen en verder er niet aan denken, 's avonds ook nog even en dan overgaan tot de orde van de dag. Nee, het loofhuttenfeest, dat was een feest van toewijding, van gehele toewijding. Lees maar. Op de eerste dag zal een heilige samenroeping zijn. Geen dienstwerk zult ge doen, alles laten liggen. 7 dagen lang zult gij den Heere vuuroffers offeren. Het is een verbodsdag. Ge zult geen dienstwerk doen. Zet je gedachten nou eens even ervan af, zegt de Heere. Van al dat gedoe waar je altijd mee bezig bent. En wat wel noodzakelijk is. Maar er zijn belangrijker dingen. En eigenlijk is het een voorrecht. Ervaart u tussen twee hakjes gemeten de zondag ook wel eens als een voorrecht. Dat het dus even niet hoeft. U die druk bent in uw bedrijf. Of u die zich altijd aan het inspannen bent voor uw verantwoordelijkheid. Het hoeft een keer niet. Oh, wat een wonder dat er een zondag is. Dat de Heer ons die dag gegeven heeft. Opdat we werkelijk alles eens even achter ons zouden laten. Nou, zo was het ook met dit loofhuttenfeest. Het hoefde even niet. Je mocht het dus een ogenblik loslaten. Maar, zegt de Heere, als ik je dat dan geef, dan verwacht ik van je dat je je aan mij toewijdt. En dan het tweede, daaraan direct verbonden, ze moesten offers brengen. Vers 36, 7 dagen zult ge den Heere vuuroffers offeren. Op de 8e dag zult ge een heilige samenroeping hebben. Dan moest het volk dus opnieuw samenkomen en ge zult de Heere vuuroffers offeren. Die offers, die waren een zichtbaar teken daarvan dat het volk zich aan de Heere toewijdde. Zo moest het dankdag zijn. En waarin bestonden die offers dan? Nou, ik zal daar niet in alle uitvoerigheid over uitweiden. U kunt dat met name vinden in Numeri 29. Daar is het precies voorgeschreven. Maar laat ik er vanmiddag dit van zeggen, gemeente. Die offers, die moesten een evenredig deel van de oogst bevatten. Een gedeelte van de vruchten van het land. Ik zei het u al, van de gerst en van de tarwe en van de druiven en van de olijven. En ook een deel van de kudde. Het moest aan de Heere worden toegewijd. En weet u welke diepe gedachte daarin zat? En dat is een directe boodschap voor ons. Met het wijden van een deel van de oogst aan de Heere, met het heel letterlijk brengen van een deel van de kudde en een deel van datgene wat van de akker was geoogst, met het brengen naar het heiligdom van dat alles, zei het volk: Heere, het is eigenlijk allemaal van u. Het is helemaal niet van ons. U bent de eigenaar. O, u hebt het ons in beheer gegeven. Wij mogen het bezitten. Wij mogen het gebruiken. Wij mogen ervan leven. Maar het behoort aan u toe. En daarom, nee, wij kunnen u niet alles geven. Want dan kunnen we er niet van leven. We mogen ervan leven. Maar met het geven van een deel van de oogst erkennen we dat alles van u is. Dat is een diepe gedachte, geliefde. Hebt u op die manier zojuist uw dankdaggave gegeven? Was dat de achterliggende gedachte? En dan spreek ik niet over de hoeveelheid waarbij, ja, daar kan wel iets uitspreken, maar dat is uw eigen toepassing. Maar is dat de achterliggende gedachte van uw dankdaggave? Heere, het behoort u allemaal. Alles wat dit jaar ontvangen is. O, heel concreet, natuurlijk, mijn gezondheid, mijn energie, mijn tijd, maar ook de middelen van mijn bestaan die u gegeven hebt, Heer. En daarom, een deel ervan geef ik aan u terug. En ik zeg nog niet dat alles wat u aan de Heer geeft, dat vanmiddag in de collectezak moet komen. Dat is wat anders. Er zijn ook nogal andere goede doeleinden. Maar laat dit erin spreken, namelijk uw hart. En dan zulk een hart, waarin de vreze van de Heere door hemzelf daarin gelegd is. Vanuit de vreze van de Heere, waarin u het erkennen mag. En ja, daar liggen er allerlei diepe lijnen waarin u het erkennen mag. En mag het zo zijn. En met minder kan het ook niet, Heere. De enige troost in leven en in sterven is dat ik zelf niet van mezelf meer ben. Maar dat ik door genade van u ben, Heere. Ik ben door u gekocht. Ik ben uw eigendom geworden door uw genadige ontferming. Door uw toewending uit de hemel over mijn leven. En daarom is ook alles van u, Heere. Daarom wijd ik mijn hart aan u. En daarom, ik kan het niet anders en ik wil het niet anders. Daarom wijd ik mijn energie aan u. En daarom wijd ik mijn tijd aan u. En zo wijd ik ook de middelen van mijn bestaan aan u. En zo geef ik aan u een deel terug. Dat is de gezindheid. En dat is de sprake van het Loofhuttenfeest. En dat is de sprake van de offers van het Loofhuttenfeest. En dat is de sprake van de dankdag. Het was een van de zinspreuken van Calvijn, waarin hij het beleed. Het dankbaar hart, Heere, bied ik u ten offer aan. Ja, eigenlijk zei hij het nog anders. Hij zei, het geslachte hart bied ik u ten offer aan. Dat hart dat verbroken is door het werk van uw genade. Dat hart dat u is toegewijd. Ik bied het u aan, Heere. En vanuit mijn hart ook alles. Dat is de dankdaggave. Dat is de vrucht van het gedenken en van het danken. Van het schenken aan de Heere wat hem toekomt. En dan breng ik nog een verdieping aan. Als ik u dit zeg, geliefden, de Heere, hij wil niet alleen iets van ons, maar hij wil alles van ons. Beseft u dat? Beseft u dat op deze dankdag? Dat wanneer de Heere enerzijds door middel van de boodschap van dat Loofhuttenfeest zegt, ik ben de Heere, uw God. Beseft u dan dat diezelfde woorden tegelijkertijd ook het begin van zijn heilige wet zijn. Zo begon ook de wet van de Heere. Ik ben de Heere uw God, die mijn weldaden en mijn zegeningen u gegeven hebt, die u uit Egypte hebt uitgeleid. Maar dan zult ge geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan zult ge u voor de beeldendienst wachten. En dan zult ge mijn naam heiligen en dienen en eren. En dan zult ge mijn sabbatten houden. En dan zult ge in de weg van mijn geboden gaan. En dan zult ge niet begeren. En zo legt de Heere, geliefden. Ja, dat is ook de sprake van de dankdag. Zo legt de Heere zijn hand. Zo legt hij zijn claim op ons. En hij zegt, mens, besef het toch. U die mijn schepsel bent. Je kunt zomaar niet doen met je eigen leven wat je zelf wilt. Maar ik heb er recht op. Het is van mij. Dien mij dan toch. De profeet Micha heeft het met scherpe woorden aan het hart moeten leggen van het volk. Van het onbekeerlijke volk. Als hij het zegt namens de Heere. Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u? Recht te doen, weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. En dat is niet alleen aan de buitenkant van ons leven, oh ja, dat hoort er ook bij. Maar dat is met name aan de binnenzijde van ons leven, geliefden. Weet u, wij zijn die we zijn als we alleen zijn, als niemand ons ziet. Als God alleen ons ziet. Zoals we in onze binnenkamer zijn. Zo zijn we. De Heere ziet het hart aan. Die zijn we. En het is met name dat hart van ons waarvan de Heere zegt, daar leg ik mijn hand op. Ik claim uw leven en uw hart. Waarom wordt gij een christen genaamd? Vraagt de catechismus. Hierom. Dat ik zijn naam beleid en mijzelf tot een levend dankoffer hem offer. En zo zijn we er weer. bij de dankdag en bij het loofhuttenfeest. Gemeente, wees eens eerlijk voor uzelf. Jullie jongens en meisjes, neem jezelf de toets eens. Is dat nou je leven? Dat ik mezelf hem offer. Dat ik in zijn dienst ben. Dat het mijn vraag, dat het mijn gebed, dat het mijn worsteling is. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, leid me toch op uw weg. Laat me daarvan toch niet afgaan. En nu zegt u misschien, als u er tot dusver wel in meekomt, en als u zei, ja, zo hoort het te zijn. En dan zegt u misschien, ja, maar dan breng ik er helemaal niets van terecht. Ik mezelf aan de Heere opofferen. Ik in zijn dienst staan. Ik vruchten voortbrengen. Ik mezelf tot een levend dankoffer hem offeren. U zegt misschien, en laat het geen vrome praat zijn alleen voor huisbezoek. Maar laat het uw belijdenis voor Gods aangezicht zijn. Heere, ik breng er helemaal niets. Ik breng er niets van terecht. Ik erken het, Heere, dat u recht op mijn leven hebt. En dat er in mijn leven geen enkel terrein is. Geen klein gedeelte en geen groot gedeelte dat u niet toebehoort. En dat u van alles in mijn leven zegt, van al mijn tijd en van heel de besteding van mijn tijd en van alles in mijn leven, in alle aspecten, dat u het zegt, het moet geheiligd zijn. Wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Maar ik erken, Heere, ik breng daar weinig. Of, ik breng daar niets van terecht. En hoe zal het nou moeten, Heere? En zo blijft er. En is dat uw belijdenis? Zo blijft er op deze dankdag alleen maar reden tot klacht. Jawel, en reden tot smeken voor Gods aangezicht over. Weet u wie erachter gekomen was? David. David, in die aangrijpende Psalm 51... als hij zijn leven voor de Heere neerlegt en openlegt. En als hij erkent dat zijn leven verzondigd is. En wanneer hij dan aan het slot van die psalm leest, dan erkent David het. Dat God recht heeft op zijn leven. Dat zijn leven een offerend leven moet zijn. En dan horen we het hem vragen. Heere, open mijn lippen. Wilt u er zelf voor zorgen, Heere, dat uw eer aan in mijn leven openbaar komt? Open gij mijn lippen dan, Heere, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u hebt geen lust tot offeranden. Heere, u bent niet tevreden met alleen iets wat aan de uiterlijke kant zit. In brandoffers hebt gij geen behagen. En weet u wat David dan beleidt? En kunt u hierin meekomen? De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en een verslagen hart. Die zal de Heere niet verachten. Mag dat u tot troost zijn? Als u uw leven naspeurt en u moet zeggen, Heere, als ik nou het een met het ander naga, dan kan ik eigenlijk niks vinden wat voor u bestaan kan, Heere. Dan zit altijd de zonde ertussen en dan zit ik er zelf tussen, of mijn hoogmoedig hart. En nou zegt David, nee, ik moet het anders zeggen. Nou zegt de Heere hier, weet je welke offers ik verlang? Dit offer, een gebroken geest, een verbroken en een verslagen hart. Dat zal ik niet verachten. Zijn dat je offers? Is dat het wat je me brengt? O, zegt de Heere, daar ben ik tevreden mee. Want dat is mijn eigen werk in je leven. Dat is het werk van Gods geest die dat werkt. Laten dat dan maar je offer zijn. Een verbroken en een verslagen hart. Want de Heere zal het niet verachten. En dan nog iets. Ja, dan nog iets. Want wat is nou het geheim? Gemeente, wat is het geheim van een leven dat niet anders wil dan de weg van de Heere gaan. En dat niet anders wil dan vruchten tot de eer van de Heere voortbrengen. Wat is het geheim van een wil, van een leven, dat iets kent van de inhoud van het loofhuttenfeest? En dat het aan de Heere vraagt: Heere, schenk het me toch dat ik iets verstaan zal van die oefeningen die behoren bij de dankdag. Weet u wat het geheim van zo'n leven is? Van zo'n, zou ik bijna zeggen, van zo'n loofhuttenfeestleven. Zo'n dankdagleven. Nee, niet alleen maar op die ene woensdag in november. Maar alle dagen van mijn leven. Zo'n leven waarin ik erken dat de Heere recht op mij heeft. En dat de Heere het zelf me zal moeten geven. Anders zal het er niet zijn. Weet u waar het geheim van zo'n leven ligt? Dat staat ook hier. In Leviticus 23. Wanneer moest het loofhuttenfeest gevierd worden, gemeente? Op de 15e van de 7e maand. En de dagen die erop volgden. Maar wat ging er aan vooraf? Wat ging aan het loofhuttenfeest vooraf? Direct eraan vooraf. Welke inzetting van de Heere moest er plaatsvinden op de 10e? Van diezelfde maand. We hebben het gelezen. De grote verzoendag. De dag waarop de hoge priester met het bloed van het lam dat geslacht werd, dat plaatsvervangend geslacht werd voor de zonde van het volk, met dat bloed het heiligdom binnenging. Als het uw vraag nu is, en ik hoop dat het uw vraag is en dat het jouw vraag is: hoe zal het in mijn leven echt dankdag kunnen zijn? Hoe zal het in mijn leven echt loofhuttenfeest kunnen zijn? Ware dankdag. Gemeente, dat kan nooit zonder de grote verzoendag. De offers van het loofhuttenfeest, als vrijwillige offeranden van een dankbaar en een ootmoedig hart, ze zullen er alleen zijn door middel van dat andere offer. Het offer van de grote verzoendag. Als ik door Gods genade leven mag uit dat offer dat een ander gebracht is. Onze gestalte voor de Heere, geliefde. Onze ware gestalte, onze godvruchtige gestalte voor de Heere. Op dankdag zal de Heere nooit kunnen aanvaarden, wanneer het niet besprengd is met het bloed van het offer van de grote verzoendag. Het echte dankdagleven, het echte loofhuttenfeestleven, zal er alleen maar zijn wanneer ik mijn hoofd gebogen heb en wanneer ik erkend heb dat dat lam dat daar geslacht werd op de grote verzoendag, dat dat lam in mijn plaats geslacht moest worden. En dat het mes dat flitste en dat een einde maakte aan het leven van dat onnozele beest, dat het mij had moeten treffen, geliefden. Geen leven uit het loofhuttenfeest zonder het leven uit de grote verzoendag. Alleen als dat bloed aan mijn leven geheiligd is. Ja dan, en u begrijpt het. En zo komt er een glans over alles wat ik tot dusver gezegd heb. Pas dan, dan krijgt het relief, geliefden. Dan krijgt het diepte. Dan komen er structuren in. Pas dan. Dan zal mijn loofhuttenfeest. Dan zal mijn dankdagleven voor God kunnen bestaan. Door het bloed van het lam van de grote verzoendag. En dan. O dan ten diepste. Dan is er reden tot verwondering. En tot verootmoediging. Dan is mijn leven een dankdag geworden. Dan word ik door de Heere gebracht op de toonhoogte van de dankdag. En dan is het mijn belijdenis, Heere, ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. U al mijn geloften brengen, ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. In de weg van de grote verzoendag schenkt de Heere het loofhuttenfeest. En tenslotte kort nog een laatste aspect van het loofhuttenfeest. Als we nadenken over onze laatste gedachte, want het is ook het feest van het uitzien naar de toekomst. Heel wat verklaarders hebben erop gewezen dat in de voorschriften rond het loofhuttenfeest, gemeente, het getal 7 zo'n grote plaats heeft. Heel opvallend. Dat blijkt allereerst uit het feit dat het feest een week lang, 7 dagen duren moet. Het begon op de Sabbat en het eindigt op de Sabbat. En zo was het loofhuttenfeest ingekaderd binnen de dagen van rust. 7 dagen. Een heenwijzing naar de Sabbatsrust die er overblijft voor het volk van God. En let er ook op dat het feest moest plaatsvinden in de 7e maand. Te beginnen op de 15e van de maand, nadat er 2 maal 7 dagen gepasseerd waren. En dan die offers. U vindt het in nummer 29. Die vele offers, we lezen erover. En ook hier valt het getal 7 heel erg op. Wat moest er geofferd worden? 70 stieren. 10 maal 7. 14 rammen. 2 maal 7. 98 schapen. 2 maal 7 maal 7. En 7 geitenbokken. 7. En een veelvoud daarvan. 7 gemeenten, het getal van de volheid, van de totaliteit. Daar spreekt het loofhuttenfeest van. Het loofhuttenfeest was immers ook het feest na de totale oogst. Het totale leven werd aan de Heere gewijd. En daarbij ook, de Heere wil een volkomen gave. Daar wijst het getal 7 ook op. En met een volkomen hart. Het ongemengde dienen, dat is de wil van de Heere. Het getal 7 wijst erop. Maar nu trekken we de lijn verder. Want u zegt, misschien opnieuw, maar dan word ik moedeloos. Wil de Heere mijn hele hart? Wil de Heere mijn hele leven? Oh, dat is mijn wil ook, maar het lukt me niet. Volkomen toewijding. Een volkomen offer. Maar het zal er nooit van komen. Als dat uw klacht is, dan zeg ik u, met een verwijzing naar het veelvuldig gebruik van het getal 7. Dan zeg ik u, wanhoop niet. Wanhoop niet. O, wanhoop maar wel aan uw eigen pogen. Wij reiken met al ons doen, gemeente. Ook met al ons godsdienstig en vroom doen, reiken we niet aan het getal 7. Wij komen niet verder dan het getal 6. 666. Het getal eens mensen in het boek Openbaring. Verder komen wij niet. Het lijkt er wel op. Het lijkt wel alsof we die richting opgaan. Maar we halen het niet. Het volmaakte en het volkomene. En de apostel Paulus, hij heeft eronder geleden. En hij heeft erover geklaagd. Het goede dat ik wil, ik doe het niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik het goede wil doen, dan is het kwade mij bij. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar weet u, dat is nou precies een belijdenis. Die behoort bij het loofhuttenfeest. Dat is de belijdenis. Daarmee mag je naar de Heere gaan. Heere, het is zo onvolkomen. Al mijn doen en al mijn pogen. Maar dan is de boodschap van de Heere, de inzetting van het loofhuttenfeest, Het komt bij mij vandaan. En het getal van 7, het is mijn belofte. U kunt het niet presteren, het hoeft ook niet. Maar ik doe het. En dat is de hoop. Dat is de hoop in het leven van Gods kinderen. De Heere gaat het geven. Hij gaat het schenken. Het komt bij hem vandaan. In dat verband wijs ik u nog op iets anders. Het oud-testamentische Pascha. Wel gemeente, daar hebben wij ons nieuw-testamentisch paasfeest voor ontvangen. En het oud-testamentische Pinksterfeest, het wekenfeest, 50 dagen na Pascha. Daar hebben wij ons nieuw-testamentisch Pinksterfeest voor ontvangen wanneer we gedenken aan de uitstorting van de Heilige Geest. Maar hebt u er wel eens bij stilgestaan? Het loofhuttenfeest. Dat kennen wij niet. Dat is in het Nieuwe Testament niet ingesteld. Het loofhuttenfeest. Is dat geen gebrek? Hadden we dat ook moeten doen? Hadden wij ook een loofhuttenfeest moeten hebben? Nee, geliefden. Het loofhuttenfeest is het feest van de volkomenheid. Het loofhuttenfeest is het feest van het getal 7. Het loofhuttenfeest, dat is het feest dat nog uitstaat. Dat komt nog. Dat zal in de hemel gevierd worden. Het feest dat vol is. Dat volmaakt is. Wanneer God alles zal zijn in allen. En zo is het loofhuttenfeest. Zo is de dankdag, geliefde. Niet alleen een dag van het dankbare gedenken, ziende op het verleden. En ook niet alleen een dag van het ootmoedig danken in het heden. Maar het is voor allen die er iets van verstaan, dat het loofhuttenfeest zijn grondslag vindt en zijn oorsprong vindt in de grote verzoendag, is het ook het feest van het hopende verlangen, van het uitzien naar die dag die nog komt, wanneer God gediend zal zijn in volkomenheid. Is dat uw heimwee? Is dat uw uitzien? Geliefden, als dat je verwachting is, als dat je hoop is, dan heb je ook geleerd om met de aardse dingen, dat alles waarvoor we de Heere vandaag danken, om met de aardse dingen zo om te gaan als een bezitter die toch niet bezit. Als een die het telkens van de Heere ontvangt in zijn lege handen. Als een die van de bedeling leven moet. Als een die hier op aarde een pelgrim is. Als een die hier maar in tenten woont. Als een die een pelgrim is, die uitziet naar en heen leeft tot het komende loofhuttenfeest, waarin God alles zal zijn in allen, waarin hij schenken gaat om Christus wil, alles wat hij hier beloofd heeft en wat hij in beginsel gewerkt heeft en waarvan wel eens een zicht ontvangen wordt wanneer ik door de opening van mijn loofhut heen, van mijn pelgrimstent heen naar boven zie en de blauwe lucht zie en weet dat er een toekomst is voor allen die hun aardse huis hier als een tent bezitten, maar die weten van een gebouw Gods in de hemel. En dan zal het tot in eeuwigheid loofhuttenfeest zijn. We zeiden een vrolijk feest. Dan zal het eeuwig blijdschap zijn. Op het loofhuttenfeest in Israël mochten de kinderen zwaaien met de takken. Wel, ooit zal het in vervulling gaan. Het is een belofte van de toekomende. En Johannes, hij heeft het gezien. Na deze zag ik en ziet grote scharen die niemand tellen kon. Uit alle geslacht en natie en volken en talen en tongen, staande voor de troon van het Lam, bekleed zijnde met witte klederen en de palmtakken in hun handen. Dan is het eeuwig loofhuttenfeest. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods, de tent, de loofhut Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zal bij hen en hun God zijn. Dan in alle eeuwigheid verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Amen. Wij zingen Psalm 68, het tweede vers. Laten we samen de Heere danken en bidden. Wij buigen ons ootmoedig voor u neer, Heere. En danken u voor de boodschap die gelegd is in de inzettingen die u door de mond van Mozes aan uw volk Israël gegeven hebt. Diep in de tijd van het Oude Testament, maar nog van zoveel betekenis en geestelijke duiding ook voor ons, mensen van zoveel eeuwen later. De schrift verklaart de schrift. Uw eigen woord zegt wat uw woord betekent, Heere. En het geeft ons aan dat u recht hebt op ons leven. Dat u als de schepper van alle dingen en ook de maker van ons leven zegt, u behoort mij toe. Het geldt met name, Heere, wanneer we tot uw gemeente, wanneer we tot de kring waar uw woord verkondigd wordt, telkens weer behoren. Dan zegt u het. Ik ben de Heere, uw God. Gedenk eraan. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. Zoek mij toch. En leef. Heer, er is veel reden om u te danken. Wanneer we terugzien op de periode die achter ons ligt. Naar uw oude belofte gingen ook in dit afgelopen seizoen weer voort. Zaaiing en oogst. Hitte en koude. Regen en droogte. Nacht en dag. De zon ging op en de zon ging onder. De maan evenzo. En we leefden voort onder de boog van uw ontferming. We danken u, Heere, dat u het ons gaf. In onze gezinnen. Of alleen. In ieder geval. Ieder voor uw aangezicht, Heere. Als beweldadigde mensen, zo zijn we hier. We danken u voor al dat goede. Ook daarvoor dat we, als het ons gold, dat we ons werk konden doen. Dat we op school ons konden inspannen. Dat u het ons gaf, Heere, om de energie die u ons gaf. En het inzicht en de concentratie. En zoveel functies van ons leven meer dat u gaf om het te besteden. Ootmoedig dank, Heere. Geef dat het gezegend mag zijn. En dat het in afhankelijkheid van u besteed is. Zie op ons neer. En leid ons van hieruit ook weer verder. We bidden u voor alle verbanden waarin we staan. Van onze families en onze gezinnen. Van de school waarop we gaan en de werkring waarin we onze arbeid hebben. Of als dat niet het geval is, onze heel kleine kring misschien. In het zorgcentrum waar voor ons gezorgd wordt. Of thuis waar we zo dikwijls alleen zijn. U kent ons leven, Heere. En ook in deze afgelopen periode. Er zijn er onder ons wie leven door diepten ging. Van ziekte en zorg. Of van rouw en verdriet. En toch, Heere. Er is veel te klagen. En er is veel te wenen. Maar u onderhield ons. En u schonk het ons. Dat we nog steeds mogen leven. Gedenk ons dan in uw trouwe zorg. We bidden u voor de gezinnen. Voor de ouders ten opzichte van hun kinderen. Laat eens een voorbeeld mogen zijn. Voor de kinderen ten opzichte van de ouders. Voor al het goede dat u geeft danken we, Heere. Maar bewaar ons erbij. En zie ons aan in uw gunst. En wanneer we alleen waren, Heere, dan is er toch ook reden om u te danken dat we ook in onze eenzaamheid gespaard werden. En dat we toch niet alleen gelaten werden. We bidden u voor allen die moeilijke wegen gaan. Zie, o Heere, op ons neer en neem onze dank aan. Het feit dat we nog gemeente waren. Gemeente die naar uw naam genoemd is. In deze drukke, deze turbulente, deze goddeloze stad. Dat we er nog mochten zijn en dat we er vandaag nog zijn, Heere. We kunnen niet roemen in onszelf. Niet de broeders van de kerkenraad, uw dienaar evenmin. Nog ieder van ons, we hebben niets te roemen. Wie roemt, die roemen in de Heere. Dat uw woord gepredikt werd, dat de huisbezoeken gebracht werden, dat het verenigingswerker was en nog is. Dat allemaal en veel meer. Dat we onze inspanning mochten leveren als koster, als kosteres, als organist. Dat alles, Heere. We danken u ootmoedig. Maar laat het gestempeld zijn, Heere. Die hele dank van ons. Laat het gestempeld zijn door het besef. Dat u dit zegt en u ons dit wil leren. Ik ben de Heere, uw God. En dan hebt u nog veel meer te geven, Heere, dan alleen dit tijdelijke. Dan wilt u zichzelf schenken en ons leven toewijden. Opdat alle dagelijks en concrete dingen die glans mogen vertonen. Wanneer we uw koninkrijk zoeken en al het andere ons wordt toegeworpen. Zie in uw gunst op ons neer, Heere. Wees met de voortgang van uw woord ook in onze stad. In de kerken van onze stad, op de evangelisatieposten in onze stad. Wilt u doorwerken. Wilt uw koninkrijk doen komen tot roem van uw naam. Om Christus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 66, het 10e vers. Nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.